BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
We gaan praten over Oekraïne. En dat doen we eigenlijk altijd rond dit tijdstip op de donderdag en de woensdag. Met Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even met jullie dit bespreken. De New York Times schrijft vandaag dat de Amerikaanse overheid nu denkt dat Oekraïne zit achter die aanslag op die dochter van die Kremlin-ideoloog Dugin, Alexander Dugin. Dat meisje heette Daria Dugina, kwam in augustus om het leven bij een aanslag met een autobom. Dat weten we vast nog. De New York Times is de enige bron die dit opschrijft. Dus dan zou ik zeggen, ja, een beetje slag om de arm. Maar ik vind het wel een opvallend verhaal, Bernard. Hoe kijk jij ernaar?
En of, natuurlijk is een zeer opvallend verhaal om verschillende redenen. In de eerste plaats, er zijn voortdurend beschuldigingen over en weer geweest. De Russen zeiden al meteen, dit is gedaan door Oekraïners. Maar die gingen wij dus automatisch uitlachen. Ja, want als de Russen zoiets zeggen, dan zullen ze het wel liegen. Maar ze blijken gewoon gelijk te hebben. Het is bevestigd door goede bronnen aan de New York Times. Maar inderdaad, we moeten een slag om de arm houden, want de New York Times is onze enige bron. Ja. Maar goed, het is een interessant verhaal om verschillende redenen. Dus wat ik ook belangrijk vind, is dat je even dat Oekraïne een tikje minder heilig wordt, hè, ja, door dit verhaal. Ook zij zijn tot dit soort dingen in staat. We hebben de neiging om ze alleen maar te zien als slachtoffers die dan heel dapper terugslaan tegen veroveringen. Maar zijn dus ook, dit soort elementen in. Overigens, dit soort operaties, die zijn weer tamelijk normaal in grote, binnen grote vijandschappen. Ja. Hè? Denk aan de Amerikanen die af en toe in het Midden-Oosten mensen omleggen. De Israëli's die dat doen onder Palestijnen. En ga ze maar door. Of Iraniërs. Dus de methode is dat is niks bijzonders. Nee. Maar dat Oekraïne het heeft gedaan, ja, dat is toch even apart.
Precies, ze zijn toch niet helemaal vrij van blaam. Geert Jan, jij deelt die visie?
Nee, niet helemaal.
Oh.
Want wij weten inderdaad nog niet zeker of Oekraïne hierachter zat. Ik ben het helemaal eens met Bernard dat we natuurlijk hier objectief verslag van moeten blijven doen. Maar de verhalen waar Rusland mee naar buiten kwam vlak na de moord op Dugina, en mogelijk was haar vader dus het doelwit. Ja, die verhalen die waren zo vaag en zo raar dat het ook wel logisch was gezien het de verslaggeving van de Kremlin en alle verhalen van de afgelopen jaren, dat het ook wel logisch was om daar over te doen. Mm-hmm. En ik denk dat je nog één ding in oogschouw moet nemen, wat we niet weten, wat de New York Times ook schrijft. Tenzij Bernard jij iets meer weet, maar er staat ook heel duidelijk in het verhaal dat we niet weten vanuit welke Oekraïense hoek dit verhaal dan komt. En net als Rusland heeft ook Oekraïne natuurlijk te maken met een verleden waarin er gewoon heel veel verschillende operaties kunnen plaatsvinden. Dus het hoeft helemaal niet vanuit Zelensky te zijn of vanuit de minister van Defensie. We weten niet wie de opdrachtgever is. We weten niet wie het zou hebben gedaan. Het kan iemand zijn die het op eigen houtje heeft gedaan. Al dit soort dingen zijn op dit moment nog ongewis.
Okay. Ja, dat is waar. Maar het zijn in afval, dat denk ik wel. Ik denk dat de New York Times er gelijk in heeft dat het Oekraïners zijn geweest. Maar van welke doelgroep, van welke bloedgroep, dat weet ik ook.
Dat weten we niet. Nee. Nee. Dat ze inderdaad niet allemaal, dat niet iedereen heilig is in zo'n conflict, dat mag duidelijk zijn. Dan gaan we eventjes naar Oekraïne. Blijft gaten slaan in de Russische defensie. Op dit moment zagen we dat Poetin de decreten getekend heeft, de annexaties eigenlijk heeft getekend. Maar ja, de grens. Het grensbereik van die annexatie is nog niet helemaal duidelijk. Want ja, de Oekraïners zetten door. Gert-Jan, wat is de laatste stand van zaken?
Dat zowel in het zuiden als het oosten Oekraïne inderdaad doorgaat. Ik ben wel benieuwd tot welk punt ze doorgaan. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Zelensky blijft elke nacht maar een update geven van een aantal nederzettingen die ze hebben veroverd. Terwijl het in feite, zo melden allerlei media het om grotere terreinwinsten zou gaan. Mm-hmm. Heeft ook te maken met dat in het zuiden, daar is het wat vlakker, is het minder bebost. En daar kun je dus ook wat verder oprukken. Het gaat er denk ik vooral om, kunnen de Russen zich op een bepaald punt in het oosten en het zuiden hergroeperen? Ja. Kunnen ze zich ergens ingraven? En kunnen ze een betrouwbare verdedigingslinie opstellen, waarbij ze ook gewoon met elkaar goed kunnen communiceren, waarbij de logistiek op orde is? Want dat is elke keer het probleem. En dan vluchten ze weg. En dan moeten ze weer 5 kilometer verder gaan hergroeperen. Mm-hmm. En dan schiet het weer niet op. Nee. Dus dat is volgens mij wat nu Oekraïne eventueel een halt kan toeroepen.
Ja, precies. En wat belangrijk is, die aanvoerlijn, heb ik het gisteren ook over gehad, Bernard, met je. Maar als we nu kijken naar wat er zo'n beetje staat. Gisteren zagen we die 3 generaals ineens hoge petten in Rusland. Die zelf toegaven voor de staatstelevisie. Dat het allemaal niet zo lekker gaat. Dat er inderdaad militaire verliezen te melden zijn vanuit Oekraïne. Wat zegt dat over de positie van het ministerie van Defensie versus Poetin?
Nou, je kunt het op 2 manieren bekijken. Als je positief denkt, dan kun je zeggen, nou, dat is dan eerlijk. Ze vechten een oorlog, zijn ervan overtuigd dat ze die gaan winnen. Maar ze hebben tegenslag. Ja, dat moet je ook kunnen toegeven. Dus dat gebeurt nu. Aan de andere kant, ja, dit wijkt wel enorm af van de partijlijn. Want die was steeds, dit is een beperkte militaire operatie. En het is eigenlijk een fluitje van de centen. Ja, tegenstand is niet zo gek, maar we gaan winnen. En daar wijken ze nu zo langzamerhand meer en meer vanaf. Ook het Kremlin zelf. Hè? Niet alleen die 3 generaals, maar ook Poetin zegt, ja, we moeten duidelijk hergroeperen, mm-hmm. beter organiseren en er is nog wel wat nodig. Maar dat hebben we ook. Hè? Ja. Dat is dan wat ze zeggen. Dus ja, ik kan niet goed beoordelen. Mm-hmm. Een van de verhalen die mij de afgelopen 24 uur heeft beziggehouden is het feit dat Rusland eigenlijk sinds, ik geloof 2018, nooit meer militaire oefeningen heeft gedaan. Mm-hmm. En zelfs Nederland doet dat wel, hè, met reservisten. Dat moet je af en toe doen. Als je het niet doet, dan krijg je dit soort situaties. Ja. Dan weten ze gewoon niet meer hoe het
werkt. Wat ze moeten doen. Nee,
en dat is denk ik waar we naar kijken. Ze hebben geen idee hoe het werkt, die recruten.
Ja.
Ja. Ja, hey Bas, er is nog 1 ontwikkeling in Moskou vannacht die ik kort met je wil delen.
Ja.
Want misschien heb je het meegekregen, maar misschien ook niet. Je weet dat het wat rommelt tussen allerlei Kremlin elite mensen, hè? Mm-hmm. En wie zit er nou nog wel goed in het zadel en wie niet? Ja. Wie wordt nou mogelijk kop van jut? Vannacht is in Moskou Alexei Slobodinyuk gearresteerd. Dat is eigenlijk de mediabeheerder van Prigozhin. Prigozhin is die man van die Wagner-milities, van dat moordcommando.
Ja, precies.
En die heeft dus ook zijn eigen mediakanalen. Mm-hmm. Slobodinyuk is gearresteerd, naar verluid door de SOBR, de Rosguardia. Dat is dan de speciale unit van de Rosguardia, die dan weer volgens mij onder direct bevel van Poetin staan. Mm-hmm. We zagen natuurlijk eerder deze week Kadyrov, die uit de kritiek op Poetin, die kreeg een bevordering richting, ik geloof, luitenant-kolonel.
Ja.
Prigozhin heeft ook kritiek geuit, maar zijn mediabeheerder, die wordt nu opgepakt.
Die wordt opgepakt.
En, zijn Telegram-kanaals, die uiten telkens kritiek op Shoigu, op de voorzitter van het parlement, op Peskov, de woordvoerder van Poetin. Dus dat zijn hele interessante ontwikkelingen. Er is echt wat gaande daar.
Ja. Over gaande gesproken, jij bent nu in Praag, hè, bij die Europese top, eigenlijk door Macron ingestoken. En dat is de European Political Community. Meer dan 40 landen doen mee. Liz Truss is daar naar onderweg ook. En uiteraard is dat in relatie tot de Oekraïne niet onbelangrijk dat die landen daar bij elkaar zitten. Wat mogen we daar verwachten? Want er is 1 fractie in Europa die zegt een beetje lacherig van, ja, dit is het vehikel wat meneer Macron probeert op te tuigen. Dat wisten we ook al. Een soort Europa plus, een Europese Unie plus. Mm-hmm. En er zijn mensen die zeggen, nee, hier moet je echt rekening mee houden. Wat zie je gebeuren daar?
Nou, wat we vandaag denk ik gaan zien is dat, en dat is denk ik het belangrijkste. Tuurlijk, je kunt het als een soort praatclub zien. Maar het is een praatclub waar bijna alle landen van Europa, van wat wij nu het vrije Europa noemen, voor zijn uitgenodigd. Daarom is er bij Liz Truss ook op aangedrongen om toch te komen, want dat wilden ze eerst niet. En het idee is dat je nu dus echt een keer naar elkaar luistert. Klinkt heel suf, maar de EU is een ongelooflijk dichtgetimmerd bureaucratisch orgaan. En al die tijd, al die jaren hadden met name de landen in het oosten van Europa en het zuidoosten van Europa het idee van ja, we zeggen wat, we roepen wat, maar jullie luisteren niet daar in Brussel of Berlijn en Parijs. En dus nou ja, als er Russen zijn die willen investeren, prima. Of Chinezen die willen investeren, prima.
Kom maar op.
Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste signaal is. En het gaat dus niet eens om beleid. Het gaat om een beetje goed koffie met elkaar drinken en een beetje respect voor elkaar hebben.
Een open oor.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, ik zit nog even te denken naar die ledenlijst, hè, 44 landen.
Ja.
En het spreekt mij zeer aan wat Geert-Jan zegt. Want het is goed om in zo'n praatclub te zitten. Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië, Georgië, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland. Allemaal landen die je in ons Europese of ons NAVO-clubje nooit hoort.
Nee.
Maar het zijn wel hele belangrijke landen. En die hele toestand is voor deze landen van eminent belang. Dus ook als er helemaal niks uitkomt, het zou best eens kunnen, alleen maar een soort keurige slotverklaring, denk ik dat het een goede opmaat is naar een volgende vergelijkbare zitting. En die is al in de planning.
Kijk, dank. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.